SBS Radio.
De Australische economie stagneert, de verkoop van nieuwe auto's in Australië ook. En ik wissel daar deze week van gedachten over met ex-Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven, die in Australië woont, en de diverse perikelen in dit grote land Down Under door Nederlandse ogen bekijkt. Oké, we gaan het vandaag niet hebben over afvalbergen of recyclen, maar we gaan het over de economie hebben. Er kwamen allemaal cijfers uitrollen van de week, Nicolien.
Ja.
Wat is de stand van zaken?
Nou, afgelopen woensdag kwam het Australisch Statistisch Bureau met nieuwe economische cijfers. En wat blijkt, Australië, die al jaren, 27 jaar lang, enorme economische groei heeft gekend, in het afgelopen kwartaal, dat laatste kwartaal van 2018, is de groei gestagneerd. Is de groei niet verder gekomen dan een schamele 0,2%. En dat is voor Australië echt heel erg laag. En denk je bij jezelf, nu zullen bij de Australiërs wel alle alarmbellen gaan rinkelen. En dat valt eigenlijk wel mee. Je kent de Australiërs waarschijnlijk beter dan ik. Het is allemaal toch wel een beetje no worries. Hè? Laat je niet te gek maken. Als je de cijfers bekijkt, het hele afgelopen jaar, dus ook heel 2018, zitten we altijd nog op een 2,3% qua groei. Nou, dat valt dus eigenlijk wel mee. Dus we gaan nog steeds de lucht in. Dus jongens, weet je, waar maken we ons eigenlijk druk over? Maar je hoort ook stemmen van meer realistische mensen, ook economen, die zeggen nee, de Australische beleidsmakers, de Australische politici moeten zich ook een beetje achter de oren gaan krabben nu. Want als deze daling of deze stagnatie er zo door blijft zetten, dan heeft Australië toch wel een groot probleem. En wij in Europa hebben wel te maken gehad met dan weer een enorme crisis of dan met economische terugval of een recessie. En dan moesten even de
broekriem.
Ja, dan moesten er even hervormingen moesten er komen, dan moesten mensen pas op de plaats maken. Er kwam in het hele arbeidsproces kwamen allemaal nieuwe hervormingen kwamen naar voren. De Australiërs hebben daar eigenlijk nooit mee hoeven te kampen, hebben dat nooit echt dramatische hervormingen hoeven door te voeren. En dat willen ze eigenlijk ook helemaal niet. Ze zien er ook helemaal de noodzaak niet van in. En nu heb je zoiets van, ja jongens, Australiërs, als jullie inderdaad ook wezenlijke veranderingen in jullie economie moeten doorvoeren, bijvoorbeeld investeringen, bijvoorbeeld richting de duurzaamheid, bijvoorbeeld richting de droogte, wat ook een van de redenen is waarom ze zeggen dat die terugval nu komt, dan zullen jullie nu toch wel over na moeten gaan denken. En niet blijven hopen dat die zon niet altijd maar blijft schijnen.
Nou, wat ik wel gisteren gelezen heb, is dat de verkoop van nieuwe auto's ook drastisch is gezakt. Maar men boekt nog evenveel hotels en restaurants.
Dat is een van de dingen die ook gezegd wordt. Kijk, de autoverkoop is altijd een van de eerste tekenen waaraan je kunt meten hoe het gaat met de economie. Op het moment dat de autoverkoop terugzakt, dan hebben economen zoiets. Oh jeetje, nu moeten we gaan oppassen. Want nu kan het wel betekenen dat het een terugval van de economie betekent. Dus wat dat betreft is het toch ook wel een teken aan, want dat er echt iets aan de hand is. Maar je merkt ook in het bedrijfsleven zijn mensen minder geneigd om te investeren. En ook dat is voor de economie is dat natuurlijk niet goed, want bedrijven moeten blijven investeren. En op het moment dat dat terugzakt, ja, dan is dat toch ook wel zorgelijk.
En hoe reageert de Australische politiek en de pers daarop?
Over het algemeen hoor je als eerste nu roepen, ja nee, de Australische Centrale Bank, die moet nu denk ik als eerste maar even aan de rentevoet gaan sleutelen. Dus als je de rente dan niet omhoog of omlaag doet, dan krijg je de economie wel weer aan het draaien. Dan denk ik bij mezelf, ja dat is een hele makkelijke oplossing. Hè? Als je geen zin hebt om belangrijke hervormingen door te voeren, dan ga je maar met de rentevoet een beetje sleutelen. De politiek, die zijn de liberals, zijn aan de macht. En het is toch een partij die rechts van hout gesneden is, erg op de economie zit, er ook echt prat op gaat dat de economie voor hun heel erg belangrijk is. Dus voor hun is het extra pijnlijk als er nu inderdaad ook een terugval te zien is in de economie. Vooral nu de verkiezingen eraan komen. Dus wat zij roepen is nu van, ja nee joh, dat is gespin van de oppositie. De cijfers vallen heel erg mee. Kijk maar, als je het hele jaar bekijkt, dan valt het allemaal heus wel mee. En we moeten ons niet gek laten maken door die doembeelden die door de andere kant, door de oppositiekanten, gespind worden. Dus ook daar heb je dus wel, oh jongens, zet je kop maar niet in het zand. Doe nou reëel met wat er op je afkomt.
Nou, die konden dus wel eens goed van de koude kermis thuiskomen.
Ja, nou, ik wil de mensen niet bang praten, want hoe je het ook bent of verkeerd, de economie hier in Australië, die draait al zo lang zo ontzettend goed. We zeggen ook wel eens, hier is een beetje het land van melk en honing. Op het moment dat mensen geen zin meer hebben in een baan, dan stoppen ze en gaan ze gewoon makkelijk ergens anders weer aan de slag. Zo is het altijd geweest.
Dat vind ik toch een beetje breed door de bocht hoor. Als ik kijk naar de groei van het aantal daklozen, de groei van het aantal mensen op een minimuminkomen die echt schrapend proberen hun ijskasten vol te krijgen. Dan denk ik, hoezo goede economie?
Dat is het dubbele, Jokie. Dat is echt het dubbele. Als je ziet dat met de ene hand mensen eigenlijk heel ontrouw zijn aan de baan en heel veel vertrouwen hebben. Wat dat betreft ook als je in de shoppingmalls loopt, hè, met mensen die kopen zich nog steeds van helemaal raak. En de andere kant van het spectrum zie je dat mensen ook buiten de boot vallen. Geen huis hebben, onvoldoende verzekerd zijn. Een hele belangrijke bevolkingsgroep die niet eens aan de bak komt. Die ook achterstanden hebben qua onderwijs, hogere zelfmoordcijfers. Dus dat is het hele dubbele in de Australische samenleving.
Geweldige economie, maar met een steeds groter groeiende onderklasse.
Ja, en wat je hoopt is, vooral ook nu de bevolking in de grote steden zo ontzettend aan het groeien is, want er komt een enorme toestroom, hè, met name ook vanuit Aziatische landen, dat mensen ook reëel worden, beleidsmakers reëel worden en zeggen, willen we deze toestroom kunnen blijven verdedigen, kunnen blijven onderhouden, de welvaart kunnen blijven bieden die we tot nu toe eigenlijk gedaan hebben, dan moeten we bepaalde hervormingen doorvoeren. Hervormingen op arbeidsgebied bijvoorbeeld, hervormingen op het zorggebied, hervormingen ook op duurzaamheidsgebied, want we moeten die innovatie blijven aanwakkeren.
En hervormingen wat betreft de infrastructuur, want je die overvolle steden wilt legen, dan zou je toch wel een wegen- en een treinnetwerk moeten hebben wat functioneert.
Ja, en daar heeft iedereen het over, maar uiteindelijk blijft het heel moeilijk om grote beslissingen te nemen, want dan staan de rechter- en de linkerflank altijd tegenover elkaar, en uiteindelijk gebeurt er vooral in de grote steden eigenlijk te weinig. En onderwijs, dat mogen we ook niet vergeten. Ook op het gebied van onderwijs. Het onderwijs in Australië is goed. Hè, en daar kun je echt op varen. Dat geldt ook voor de gezondheidszorg. Maar het bereikt niet iedereen. Dus je moet ook echt zorgen dat iedereen ook in het onderwijssysteem betrokken blijft.
Nou, iemand die altijd in het onderwijssysteem heeft gezeten vanaf zijn vroegste jeugd was de ex-minister-president Turnbull en die heeft van de week een interview gegeven voor de BBC. Nou, dat is een beetje een binnenkomer. Wat heeft hij daarin gezegd?
Ja, die was in Groot-Brittannië op bezoek en hij heeft een interview gegeven voor de Britse publieke zender. En hij heeft daar een beetje zijn galg gespuit en hij heeft daar gezegd, ja weet je, de reden dat ik gewipt ben afgelopen zomer, dat is Australische gekkigheid, zegt hij. Dat heeft ermee te maken dat als ik gebleven had, dan had ik gewoon de verkiezingen gewonnen en mijn partijgenoot die gunde me dat niet. Dat klinkt heel onlogisch natuurlijk.
Ja, dat klopt toch voor geen meter?
Nee, en hij houdt er bij hoog een belaag vol. Maar vanmorgen heeft de hele pers er eigenlijk gehakt van gemaakt. Die hebben gezegd, hoe kan je dat nou zeggen? Want als je een liberale partij bent en je zet je eigen leider aan de kant, omdat je anders de verkiezingen zou winnen, dat is gewoon geen logische redenering. Dus alles wijst erop dat hij gewoon heel erg gefrustreerd is.
En hij heeft zijn eigen spin gedaan en dan maar hopen dat de BBC en de Engelse kijkers het slikken.
Ja, maar ik denk dat hij zich hier zijn hand volledig over speelt. Hij heeft hier iets gezegd wat hij beter niet had kunnen zeggen. Hier blijkt gewoon zijn frustratie uit.
Nou, Tony Abbott die is ook flink gefrustreerd, maar die gaat de strijd aan tegen oud-skikampioen Zell Stegali voor de zetel van Warringah. En hij is liberal en zij is onafhankelijk. Hoe gaat dat aflopen?
Het is best een hele pikante verkiezingen wordt dat, want Tony Abbott zit er al 26 jaar. En hij verdedigt al 26 jaar eigenlijk de liberale flank. Dus het was altijd een hele zekere zetel was het. Deze skikampioen die profileert zich als een onafhankelijke kandidaat, maar ze heeft allemaal Labour mensen in haar staf. Dus nu wordt er ook van alle kanten gespind dat zij eigenlijk helemaal niet onafhankelijk is, maar dat ze eigenlijk veel linkser is dan dat ze zich voordoet. Daarin merk je dat Tony Abbott nu ook wel een fel spel speelt om haar de voet dwars te zetten. Want hij wordt nu best wel paniekerig. Het is een leuke, vlotte vrouw. Het is een vrouw. Het is een vrouw die ook de hele klimaatproblematiek aan de orde stelt. Wat Tony Abbott dus per definitie niet doet. Dus ze maakt inhoudelijk wel een kans om daar te winnen.
En wat voor streken levert hij haar dan?
Hij maakte zwart in de pers. Hij praat naar over.
Het is vandaag International Women's Day.
Oh, ja, ja, ja.
Ik weet nooit wat ik met dat soort dagen aan moet. Ik vind dat het eigenlijk elke dag International Women's Day moet zijn.
Ja, vanmorgen op de ABC Radio hoorde ik iedereen ook alleen maar alle vrouwelijke presentatoren. John Fane, mijn grote favoriet, die had ik expres een stapje opzij gezet om de ruimte te geven aan een vrouwelijke presentator. Op school, zowel de jongens als de meisjes, worden helemaal volgepraat over de Internationale Vrouwendag. En we hadden vanmorgen in de auto een gesprek erover. En dan zegt mijn oudste zoon, die is 15. Ik begrijp niet, waarom heb je alleen een Women's Day? Waarom ging het niet ook een Internationale Mannendag? En ik dacht, ja, weet je, je hebt ook wel een punt. Moet ik nog een keer gaan uitleggen dat vrouwen dat nodig hebben? Dat krijg ik ook zo slap. sbs.com.au